Goedemorgen. Nog even voor de dienstaande mededelingen. Bij de zieke broeder Henk Grootherde is dus in Italië al geopereerd aan zijn gebroken heup na een val met skiën. Hij is ook weer thuis. En we vragen ook voor hem graag gebed, zodat hij een goed herstel kan ervaren. Broeder Zijlstra zou vandaag dus voorgaan. Maar dat is ook niet, gaat ook niet door. Die heeft zich ook afgemeld wegens fysieke omstandigheden. Gelukkig is Marco hier. Dus dat is fijn dat dat opgelost is. Heel fijn. En we vragen natuurlijk ook voor alle andere mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, om gebed voor hun. De bloemen van vandaag die gaan naar broeder Siep Groen. En die worden gebracht door Marcel en Ruud Gotter. De collecte, de eerste is voor de gemeente en de tweede voor de leperazending in Tjaat. En in de nieuwsbrief staat nog een link naar uitleg daarbij. En dat gaat over Geeske Sijp en zij komt uit Apeldoorn. En ze zijn al heel lang bezig daar. Dit is interessant om te lezen. Aan het eind van de dienst zal daardoor weer de giftcode komen. En uiteraard fysiek collecte bij de deur. Dan stond er ook in de nieuwsbrief vorige week ook genoemd, volgende week zondag, dat is 23 februari, komt een bezoek uit Moldavië in de dienst. En ja, dat is fijn. En die gaan hier wat vertellen over wat ze daar allemaal doen en wat er allemaal aan de hand is. En die zondagmiddag later, tussen 2:30 en 5:00, zullen ze hier in de tuinzaal ook meer gaan vertellen over hun werk. En dan is er ook gelegenheid om vragen te stellen naar de, nou ja, toch wat bijzondere en dankbare werk. Maar dan vragen ze wel graag even of u wil opgeven. En dat kan bij Jan te Slichten of anders op de site bij de secretaris van de stichting. Die staat dus ook in de nieuwsbrief. Nou ja, en dan natuurlijk aan het eind van de dienst koffie en thee, tuinzaal. En dat waren de eerste mededelingen. Dan kan ik even vragen of de link of de livestream. Goedemorgen allemaal. Dank u wel dat u hier weer bent. Heel fijn met dit prachtige weer. Genoten van de zon en de vogeltjes. Ik vind het altijd prachtig om te zien. Welkom ook thuis, als u thuis kijkt. Of wanneer, nu of later. Weet dat u welkom bent. Speciaal welkom aan Marco. Heel fijn dat je in wil vallen, eigenlijk voor wil gaan vandaag. In plaats van broeder Zijlstra. En we zien uit naar wat je mag vertellen namens onze Heer. Graag wil ik zo beginnen met stil gebed. En aansluitend zingen we dan opwekking 156. Ik wil zingen van mijn Heer. Laten we stil gebed gaan. Amen.
Goedemorgen. Fijn om hier te kunnen zijn. Beetje onverwachts. Kreeg je mailtje vrijdag. Het leuke daarvan is dat er dan al een liturgie vaststaat. Dus ik wou het jou niet aandoen om met hele nieuwe liederen te komen. Ik denk je vast al timmel in de vingers. Nou, als ik het wel gewijzigd had, had hij het ook goed gevonden volgens mij. Maar, en dan is het altijd wat spannend van wat, ja, Wat past daar dan een beetje bij? Ik wil vanochtend met u lezen uit het begin van het boek Samuel, het eerste boek Samuel. Deels ook omdat ik dat met een aantal studenten een week of twee geleden er doorheen gefietst ben. Ik zal het met u op een iets andere manier doen, maar er kwamen wat opmerkingen dat ik dacht van, hé, dit wil ik graag een keer met een gemeente delen. Nou, dat zijn jullie dan. En we gaan natuurlijk ook gewoon zingen, we gaan bidden. We mogen weten dat we hier bij elkaar zijn om elkaar te ontmoeten, maar ook om de Heere God te ontmoeten. En dat zeggen we tegen elkaar aan het begin van de dienst. Mag ik u vragen daarbij te gaan staan? Een van de mensen met wie ik bezig was met die teksten, was nogal van vaste liturgieën, vertelde die me. En ik dacht, en mooie woorden die dan altijd weer terugkwamen. Ik dacht, dat doen wij eigenlijk niet, hè, als baptisten. Maar er is één ding dat we gelukkig nog wel vasthouden, en dat is dat we aan het begin van een dienst tegen elkaar zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat hij begonnen is te doen, die je altijd vasthoudt, die je nooit door zijn vingers laat glippen. En daarom mag je weten dat er genade is in Jezus Christus, omdat God de Vader van je houdt en omdat hij je wil vullen met zijn Heilige Geest, zodat je met open ogen in de wereld kan staan en zodat je kan zingen van zijn naam tot zijn eer. En dat gaan we doen met Psalm 116. Gezellig bij. Ik heb eens iemand anders meegenomen. Ja, ik denk ik ga in het midden zitten, want anders zit ik altijd zo op het hoekje. Dat is ook zo wat. Kijk, Jasper beschermt de bloemen, dat is mooi. Wat is dit?
Een egel.
Een egel. Ik vind hem wel schattig, hè? Vind jij hem ook schattig? Heb je wel eens een echte egel gezien?
Ja.
Ja? Echte egel? Ja? Heb je hem ook geaaid?
Nee.
Nee, waarom niet?
Hij zat op de fiets en hij loopt over straat.
Ja, dat is een goede reden. Je bent er niet overheen gereden, hoop ik, hè?
Ik ben twee keer een egel gezien.
Twee keer een egel gezien? Ik dacht al, dat was eigenlijk het antwoord dat ik verwacht had. Maar ja, je weet het niet, hè? In het echt. Ja, stekels, hè? Nou, is deze egel is volgens mij wel blij, hè? Ja. Kunnen u hem ook zien thuis? Ja? Blije egel. En als ik nou die egel in zijn buik ga prikken, wat doet hij dan?
Oprollen.
Ja, deze dan niet, want deze is van steen. Waar is die van? Waar is dit van? Heb jij geen idee? Het zal steen zijn, hè? Ja. Maar als ik een echte egel in zijn buik prik, dan rolt hij zich helemaal op. Dat is. Ja, dat kan dan wel, hè? Waarom doet hij dat?
Dan is hij bang.
Is hij bang? En als jij bang bent, rol jij je dan ook helemaal op?
Nee?
Nee? Ja, je hebt ook een beetje stekeltjes, maar ja. Ja, die egel die denkt, ik rol me op, dan kunnen ze niet meer bij mijn buik. En die stekeltjes, kan je er ook niet bij, hè? Weet je, als mensen een beetje erg geplaagd worden, of heel erg bang of verdrietig zijn, dan rollen ze zich natuurlijk niet echt zo. Ja, dat kan misschien ook nog wel, maar ze hebben niet, geen stekels. Maar dan rollen ze zich in gedachten een beetje op. Dan denk je van, ah, ik kruip wel even weg. Hebben jullie dat wel eens? Worden jullie wel eens geplaagd? Ja? Wat doe jij dan?
Terugdoen.
Terugdoen. Dat doet een egeltje niet. Dat is heel gek. Ja, ik vind dat heel goed hoor, om gewoon hop niet over je heen laten lopen. Maar een heleboel mensen die kruipen dan in een hoekje. Ik deed dat vroeger ook hoor, als ik gepest werd. Ik ging dan grapjes maken, dat is heel verschrikkelijk geweest voor mijn omgeving. Maar het werkte wel. En er zijn ook mensen die krullen zich helemaal op en die zetten hun stekels ook uit. Dan kun je er niet meer bij. Dan vraag ik, joh, wat is er? En dan zeg ik, niks! Doe je dat ook wel eens? Ja, jij wel. Ik zag knikken, ja. Ja. Wij gaan vanochtend hier in de kerk een verhaal lezen van iemand die ook geplaagd wordt. En die krult zich ook een beetje op. En die zet de stekeltjes dan niet uit, tenminste dat lezen we niet. Maar die trekt zich in ieder geval helemaal terug. Totdat ze gaat bidden. En weet je, bij mensen is het soms heel verstandig om je een beetje even op te krullen. En te denken van nou, ik doe het wel een beetje terug. Of ik trek me wel een beetje terug. Bij de Heere God hoeft dat nooit. Die prikt niet in je buik. Daar hoef je je stekeltjes niet op te zetten. Daar gaan wij het over hebben. Jullie gaan het over een heel ander dier hebben. Nee, mens geloof ik. Dier was al voorbij, hè? Jona is al uit de vis. Dat is nou weer jammer. Zo'n mooi verhaal. Gaan jullie naartoe? De kids? Ja? Wil iemand het egeltje meenemen? Of, ja? Neem maar mee. Niet in zijn buik prikken. Zo, plekje is weer vrij. Lieve mensen, we gaan zingen. We gaan eerst zingen Liederen voor de Gemeente, zang 389. Het is een geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. Dan wil ik graag samen met u bidden. En dan zingen we opwekking 256. Jezus Christus, ik aanbid u. lieve Heer. We danken u dat we bij elkaar mogen komen. Dat we elke dag mogen beginnen met u. En dat we elke zondag mogen beginnen met u, met elkaar, hier op deze plek. Heer, we zingen van wat we van u geloven. Heer, dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat uw Zoon gekomen is om ons vrij te maken. Dat uw Heilige Geest ons samenbrengt, ons samenbindt. Heer, het is makkelijk om het te zingen. Het is soms wat moeilijker om het vast te houden in de loop van de week. Als er dingen op ons pad komen die ons aan twijfelen brengen. Als we berichten lezen waardoor we denken, Heer, waar bent u dan in al die ellende, in al dat geweld? Als we ineens ziek worden, of iets breken, of als er in ons hoofd iets breekt. Heer, dank u wel dat we dan bij elkaar mogen komen, samen mogen zingen en zo elkaar ook mogen opdragen aan u. Heer, dat als wij even worstelen met vragen, met twijfels, met angst of pijn, dat u ons aan elkaar geeft, zodat we elkaar op kunnen tillen, dichter bij u kunnen brengen. En dank u wel vooral dat u zelf bent gekomen in Jezus, uw Zoon, in een wereld die net zo verwarrend was toen als nu, ook met geweld, met oorlog, ook met mensen die buitengesloten werden. Heer, dank u wel dat u gekomen bent, Heer Jezus. Dat u onder ons eenvoudige mensen hebt geleefd, gewoond, gewandeld, geleerd, mensen hebt genezen, mensen hebt opgetild uit de ellende. Heer, daar danken we u voor. We weten niet goed hoe we dat moeten doen. Omdat we beperkte mensen zijn. En vaker het gevoel hebben dat we iets nalaten dan dat we iets heel goed gedaan hebben in uw naam. Maar we danken u dat u ons kracht wil geven. En dat als wij voor u zingen, al iets van de hemel hier op aarde gebeurt. Dat als wij met uw ogen durven te kijken, er al iets verandert in mensen harten. Dat als wij ons hart voor u uitstorten, er iets verandert in menselijke relaties. Heer, daarvoor danken we u. Daarvoor kunnen we u niet genoeg danken en daarom doen we het. Met beperkte woorden. Dat we zingen. Dat we u aanbidden, Heer Jezus. Omdat u leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
We lezen uit het begin van het boek Samuel. Boeken Samuel en Koningen. Het zijn boeken die gaan, nou ja, Koningen zegt het al, hè. Het gaat over koningen, het gaat over oorlogen, het gaat over Davids en Sauls, over Salomo's. Grote mensen allemaal, grote verhalen. En wat je steeds ziet en wat ik zo mooi vind in de Bijbel is dat dwars door die grote verhalen heen je steeds ook weer verhalen ziet over gewone mensen die iets bijzonders hebben met God, waar iets gebeurt, iets waar wij bij kunnen. Ik kan niet zo goed bij een koning die vecht tegen Filistijnen. Ik ben daar niet zo goed in. Maar ik kan wel iets met gewone mensen die kennelijk zo'n band met God hebben, dat ik me daarmee kan vergelijken, dat ik me een beetje in kan stappen. Zelfs als het zoals in dit verhaal gewoon mens is, een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Iets waar ik best mee kan relateren, ook als man. En over gewone mannen ook trouwens, die enorme suffe fouten maken in hun communicatie en in hun relatie. Dat is dan ook nog wel weer grappig om te zien. Maar daar zal ik het vandaag niet zoveel over hebben. We lezen uit het begin van Samuel. Ik weet niet wat, ik zie een aantal mensen met open Bijbels. Daar staat meestal iets boven als de geboorte van Samuel. Ja, klopt dat?
De gelofte van
Hanna. De gelofte van Hanna, kijk. Is soms enige ontwikkeling in hoe we verhalen lezen als Bijbelvertaler. Die kopjes, overigens, dit heb ik ook tegen mijn studenten gezegd 2 weken terug, en daar schrokken er ook een paar van. Die kopjes staan dus niet in de oorspronkelijke Bijbel, hè? Dat weet u wel, toch? Ja, die zijn er later boven gezet. En dat is eigenlijk al een soort duiding. Het maakt enig verschil of je dit verhaal, de geboorte van Samuel, ziet, Samuel als hoofdpersoon, of dat je zegt de gelofte van Hanna. Hanna staat centraal. Ze heeft, mag ik even technisch zijn? Ze heeft het de meeste directe reden. Dat het vaakste, en Hanna zei, dubbele punt, aanhalingstekens openen. En als in Bijbelverhalen degene die het meest aan het woord is, dit geldt niet in de hedendaagse politiek, maar in de Bijbel wel, degene die het meest aan het woord is, is vaak de hoofdpersoon van het verhaal. Moet u maar eens opletten. Nu gaan we gewoon lezen. Ik stop met doseren. Ja. Er was een, ik lees hem uit de NBG 51 vertaling overigens, omdat hij een aantal dingen net even wat scherper neerzet in mijn ogen. Er was een zeker man uit Ramathaim Sofin, uit het gebergte van Efraïm, die Elkana heette. De zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf, een Efratiet. En deze had 2 vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En Elkana ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de Heere der Heerscharen te Silo te aanbidden en hem offers te brengen. Daar waren priesters van de Heer, de beide zonen van Eli, Hofni en Pinhas. En wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij zijn vrouw Penina en al haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heer haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen. Stekeltjes, zeg maar. Omdat de Heer haar moederschoot toegesloten had. Jaar op jaar, zo dikwijls zich opging naar het huis van de Heer, handelde hij zo en tergde zij haar en dan weende ze en at niet. En haar man Elkana zei tot haar, Hanna, waarom weent ge en waarom eet ge niet? Waarom zijt ge zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel van de Heer. En bitter bedroefd bad Hanna tot de Heer en weende zeer. En toen deed ze een gelofte en zei, Heere der Heerscharen, indien ge werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn hele leven aan de Heer geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen ze lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heer, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat ze dronken was. En Eli zei tot haar, hoe lang zult ge u als een beschonkene gedragen? Zorg dat ge uw roes kwijtraakt. Maar Hanna antwoordde, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn, nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Maar uw dienst mag niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde, ga heen in vrede. En de God van Israël zal u geven wat ge van hem gebeden hebt. En daarop zeiden zij, uw dienstmaagd moge uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haar zweeg, ze at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. De volgende morgen stonden ze vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht van de Heer. En daarop keerden ze terug naar hun huis in Rama. En toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heer aan haar. En omstreeks een jaar later baarde Hanna zwanger geworden een zoon. Ze noemden hem Samuel, want ze zei, ik heb hem van de Heer gebeden. Die man Elkana ging met zijn gehele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan de Heer te brengen. Maar Hanna ging niet, want ze zei tot haar man, als die jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen. En hij zal verschijnen voor het aangezicht van de Heer en daarvoor altijd blijven. En haar man Elkana zei tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat je hem gespeend hebt, de Heer doet slechts zijn woord gestand. De vrouw bleef dus en zoogde haar zoon totdat ze hem speende. En nadat ze hem gespeend had, nam ze hem mee met 3 stieren, een eef van meel en een kruik wijn. En ze bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis van de Heer te Silo. En toen ze een stier geslacht hadden, brachten ze de knaap tot Eli. En ze zei, met uw verlof, mijn Heer, zo waar geleefd, mijn Heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om de Heer te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. En daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, zij hij aan de Heer afgestaan. En hij boog zich daar voor de Heer neer. Het is een wat lange bijbellezing, maar dan heeft u het hele verhaal. En het is ook zo wat als we het halverwege afbreken. Als u doorleest, dan vindt u de lofzang van Hanna. Die had ik eigenlijk ook willen lezen, maar ik denk, dan haken mensen helemaal af. Spanningsbogen en dat soort dingen. Het is een bekend verhaal, denk ik wel, hè? Geboorte van Samuel. Maar u ziet, Samuel is pas helemaal op het eind, komt hij eens in beeld. Het gaat over Hanna. Hanna, een vrouw die een beetje aan de marge staat in een patriarchale samenleving, waarin het belangrijk is om mannelijke nakomelingen te hebben. Het is niet anders. God openbaart zich in menselijke taal, wat heel kwetsbaar is. En hij openbaart zich ook in menselijke structuren, die misschien nog wel kwetsbaarder zijn. Maar we hebben hier een Hanna die getergd wordt. Die getergd wordt zodat ze zich op gaat krullen en haar stekeltjes uit gaat zetten. Ik had me nog niet eens gerealiseerd toen ik het net las. Maar het staat er, hè? Om haar boos te maken. En als je boos bent, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar dan raak ik de controle kwijt. Dan zeg ik dingen waar ik spijt van heb en zo. Dat gebeurt niet zo vaak meer, maar een enkele keer. En dat is bij de meesten van ons zo. Dus waarom proberen wij mensen te tergen? Dan worden ze boos en dan gaan ze iets zeggen waar ze later spijt van hebben. En ah, dat is precies wat we willen. Wij natuurlijk niet, maar nee, brave mensen als we zijn. Maar dat is wel wat er vaak gebeurt. En misschien zelfs bij ons af en toe. Verhaal over Hanna, die zich opkrult, die wegduikt. Maar het is ook een verhaal over bidden. Dat vind ik wel fascinerend aan dit verhaal. Het is een verhaal over bidden en nou ja, dat kun je uitpluizen. Dan kun je kijken welke woorden voor bidden staan er hier in het Hebreeuws. Wat voor beelden worden er gebruikt. Het gaat deels in dit verhaal over Elkana die met zijn vrouwen en kinderen naar de tempel, de oude tabernakel gaat, die in Silo staat, om te offeren en om te aanbidden, staat er dan. Om eer te bewijzen. Je kunt het op verschillende manieren vertalen. Het is het woord shaga. En dat betekent eigenlijk neerbuigen. Dat doe je uit respect, uit eerbied, uit ontzag, soms omdat je bang bent. Dat doe je bij God in de tempel. Dat doe je als je aanbidt, dan maak je jezelf klein voor God, zodat God groot kan zijn. God natuurlijk al lang is, maar je bevestigt het als het ware daarmee. Dat doe je ook bij koningen. Het plaatje is een relief van een Babylonische koning die aanbeden wordt door een overwonnen vertegenwoordiger van een overwonnen volk. Dat is het woord, je gaat liggen, je maakt jezelf klein en daarmee bewijs je iemand eer, bewijs je God eer. Een ander woord wat gebruikt wordt, palal, voorbeden doen, vertalen we dat meestal. Dan draag je iemand op aan God. Dat is ook een hele mooie manier van bidden. Dan hoef je jezelf niet iets voor jezelf te vragen, maar je vraagt het voor een ander. En soms vraag je ook gewoon heel simpel iets voor jezelf. Sjaal, vragen. Al die woorden vertalen we te pas en te onpas. Zit in een betekenisveld, noem je dat dan. Oh help, ik had dit niet moeten doen net nadat ik een college overgegeven heb. Dat, ik krijg allemaal de neiging om uit te wijden. Ik hou me in. Maar ziet u die verschillende woorden? Ja, bidden is ook verschillende dingen, op verschillende momenten. Soms is bidden heel eerbiedig zeggen, Heere God, wat bent u een grote God, wat bent u mooi en groot en wat voel ik me klein. Dat is mooi om dat te doen, omdat het de verhoudingen helder maakt. En soms dan durf je gewoon bij God te komen namens iemand anders of namens jezelf. En te zeggen, Heer, u wou toch ook heel dichtbij zijn? Mag ik alsjeblieft even heel dichtbij komen, want dit is zo belangrijk nu. Mag ik u dat vragen? En dan zegt God, ja, alsjeblieft. Waarom heb je er zo lang mee gewacht, Jan Doppie? Vraag het gewoon. Maar er is nog één woord, beeld eigenlijk, dat in dit verhaal staat voor bidden. Is er iemand toevallig die nu zegt van yes, het is me opgevallen? Dat is te veel gevraagd, hè? Ik vind het zelf mooi, omdat het zo beeldend is wat Hanna zegt tegen Eli. Ik heb mijn hart voor de Heer uitgestort, vertalen we. Er staat niet hart, er staat nefesh, er staat ziel. Ik heb mijn hele hebben en houden. Ik heb gewoon alles wat er door al die jaren van me gemarginaliseerd voelen, me klein voelen, er niet toe doen. Ik heb het er allemaal uitgegooid. Ja, daar was ik wel even mee bezig. Dat beeld van er alles uitgooien bij God. Dat is misschien ten diepste wat bidden mag zijn. En wat omdat wij egeltjes zijn die ons opkrullen als we aangestipt worden, we het maar al te vaak niet doen. Maar dit is ten diepste God alles toevertrouwen. Je ziel uitstorten voor God. En het mooie is dat er dan iets verandert. Dat laat dit verhaal zien, maar het is ook iets wat ik zelf gemerkt heb bij mensen, bij mezelf. Er verandert meteen al iets. Kijk, er verandert iets in de relatie tussen mensen. Kijk, als je dit verhaal, als je er zonneschoolversies van leest, dan is het altijd een hele lieve, vriendelijke Elkana en een toch wat gemene, geniepige Penina die er dan op het plaatje staat. Maar laten we nou even wel wezen, met name de heren onder ons, Elkana is ook niet zo heel erg handig bezig, hè? Kom op, hé. Van, waarom huil je? Ja, dat is een vraag, staat een vraagteken achter in onze vertalingen. Maar het is natuurlijk geen vraag waar die antwoord op verwacht, hè? Die neiging hebben we allemaal wel eens, hoor. Dat noem je dan een retorische vraag. Een vraag, eigenlijk zeg je dan iets. Dat kan heel simpel zijn. Zullen we nog even gaan fietsen of iets dergelijks? Dan zeg ik eigenlijk, als ik dat thuis zeg, van ik vind het wel lekker om nog even te gaan fietsen. Fiets staat al een jaar met een lekker band in de schuur, maar goed, dat terzijde allemaal. Wil jij het raam even open doen? Dat is niet een vraag waar je op verwacht van, nee, eigenlijk heb ik daar geen zin in. Dat is eigenlijk gewoon van, zeg, doe het raam eens even open. Dus wat Elkana eigenlijk zegt, stop nou eens met dat gejank altijd. Kom op, hé, ik ben het toch gewoon. Die neiging hebben wij mannen soms om te zeggen. Niet alleen in boeketreeks boekjes, maar ook gewoon met verschillende soorten woorden. Het is zo makkelijk. Je hebt mij toch, ik ben toch meer waard dan 10 zonen. Het is allemaal niet zo handig. En als je het goed leest, dan zie je ook dat Hanna er dus niks op zegt. Hè? Het is een monoloog, daar kun je ook niks op zeggen op zo'n vraag. En aan het slot van het verhaal, daarom heb ik ook helemaal tot het einde doorgelezen, dan is er iets veranderd. Dan is Hanna de eerste die het woord neemt. En Elkana zegt respectvol, neem, doe wat goed is in jouw ogen. Dat is de hele tijd al gedaan, maar het is toch prettig dat hij het bevestigt. Ziet u het verschil? Nou, als je het niet ziet, dan is het nog... Nee. Het zit er echt in. Het verschil tussen monoloog en een dialoog is massief aanwezig in dit verhaal. Eerst niet weten wat je terug kan zeggen. En daarmee ontstaat ongelijkwaardigheid. En nadat Hanna er hele wezen voor God heeft uitgestort, is dat veranderd. Nou hoor ik u zeggen, nee, dat komt omdat ze nu een kind heeft. Daardoor hoort ze erbij. Ja, dat zou je kunnen zeggen, waar het niet dat er nog een andere ontmoeting met de meneer is. Namelijk met die meneer Eli, die ook een retorische vraag stelt. hoe lang ga je hier nog dronken rondhangen? Dat is niet het soort vraag waarop hij een antwoord verwachtte van, nou, ik had gedacht nog 20 minuten of iets dergelijks. Toch? Nee, lijkt me niet. Dus ook zo'n vraag van, kras alsjeblieft op, zeg, je gaat hier toch niet dronken in de tempel? Zonder te vragen, hè, van, is er iets aan de hand misschien? Wat zou er zijn? Wat je van een priester mag verwachten, enig pastorale vaardigheid is toch ook wel prettig dan? Nee, 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 meteen bot eroverheen. En wat verwacht ik? Het verhaal gelezen hebbende, nou ja, vorige keer retorische vraag gesteld werd, Hanna rent weg. Nou ja, Hanna zal ook wel weggaan. Nee, nee. Is het u niet opgevallen dat het wel een heel deftig antwoord was wat ze aan Eli gaf? Het woord assertief komt in de Bijbel niet voor, maar anders zou je zeggen van assertief. Zoals het dametje hier van, nee, als ik gepest word, dan doe ik gewoon terug. Er zijn wat nuances in aan te brengen, ik weet het. Ik zal geen pedagogiek uitspraken trachten te doen, maar niet over je heen laten walsen. Dat is wat Hanna hier doet. Met dat ze haar ziel voor God heeft uitgestort, is ze in staat om bij de volgende keer dat ze weer iemand heeft die haar klein probeert te maken, die haar fout inschat, die niet kijkt naar wie ze is, wat ze is, is ze in staat om op te staan en te zeggen, nee, dit is niet wat er aan de hand is. Ik ben hier aan het bidden, weet u, daar was de tempel voor, weet u nog? En dat doet ze naar een priester, hè? In een hiërarchisch-patriarchale samenleving is dat iemand waar ik bij wijze van spreken nog voor weg zou rennen. Nou, nee, eerlijk gezegd niet, maar dat had ik vroeger misschien wel kunnen doen. Hanna doet het niet. Ze dient hem van repliek, zou je tegenwoordig zeggen. Ze staat overeind. En dat is kennelijk wat het directe gevolg is van dat ze haar hart voor de Heere God heeft uitgestort. En het is ook precies wat ze gevraagd heeft. Van, denkt u aan mij in mijn vernedering, in mijn ellendige toestand, in dat ik klein gemaakt word. En kennelijk is het eerste wonder wat er al gebeurt, is dat ze in staat is om overeind te staan en antwoord te geven als ze gepest wordt. Als ze weer een keer klein wordt gemaakt. Ze heeft iets ontdekt in zichzelf, een bron aangeboord in zichzelf, durf ik wel te zeggen, waardoor ze overeind kan staan. En dit is iets dat zie je door de hele Bijbel heen terug. Mensen die in de marge worden gezet, of het nou het complete volk Israël in Egypte is, of als het Zacchaeus in zijn boom is. Als God in de buurt komt, als God hoort, als ze hun hart uit durven storten in de ellende van de slavernij in Egypte. Als die Syro-Fenicische vrouw durft te zeggen tegen Jezus van, ja, maar zelfs de honden die eten toch van de kruimels, doet u nou iets? Weet u, dat is niet dat Jezus haar klein maakt. Jezus geeft haar de ruimte om op te staan en met hem in gesprek te gaan. Samaritaanse vrouw bij de put, legio voorbeelden van mensen die in de marge staan en door Jezus worden opgetild. Die als ze hun hart uitstorten bij God, opgetild worden, ergens iets vinden waardoor ze weer weten, ja, maar ik mag er zijn, ik mag hier gewoon staan. Ik mag praten, ik mag erbij horen. En als ik bij mensen niet bij hoor, hoor ik er in ieder geval bij God bij. Verandert iets in relaties als je je hart uitstort voor God. Dit verhaal laat het voor mij vrij duidelijk zien. En als ik er dan op let, dan denk ik, ja, ik heb het zien gebeuren. Ik weet nog goed, meisje op kring, lang geleden, durfde niks te zeggen. Ging ook nooit in een kringgebed, ja, ze durfde van alles te zeggen, maar niet dat ik dacht van, ik zie nou echt wie je bent. Totdat het een keer op kringgebed ineens kennelijk iets haar zo hoog zat, dat het er allemaal uitkwam. En daarna is ze niet meer opgehouden met praten, wou ik haast zeggen, maar ja, ze stond er, ze was er ineens. Dat is de directe kracht van bidden. Van bidden als je ziel uitstorten voor God. Wat heeft Hanna gevraagd? Ze heeft gevraagd om opgetild te worden uit de vernedering. En dat doet God. Dat laat God gebeuren. En dat doet God ook voor ons. Als wij dat vragen. Als wij ons klein voelen. Als jij het gevoel hebt van ik doe er niet toe. Niemand vindt me aardig. Niemand vindt me lief, leuk, weet ik wat. Gooi het er alsjeblieft allemaal uit. En doe het bij God. Kijk, bij mensen snap ik het. Ik zeg bij mensen ook wel eens een keer dat ik me opkrul en mijn stekeltjes opzet, hoor. Echt wel. Heb je het al eens een keer gemerkt? Ik weet het niet. Nee, ik geloof niet dat het hier al gebeurd is. Maar het kan zomaar gebeuren. Ook in kerken. En dat is soms veiliger, ja. Je kunt niet bij iedereen alles eruit gooien. Soms is dat buitengewoon onverstandig. Zelfs in een gemeente, even los van dat het bepaalde exhibitionistische gewoontes kunnen worden. Maar dat, ik ken een verhaal van iemand die... dit was een ander soort kerkgenootschap waar je meer getuigenis had dan wij. Maar zondag op zondag rolde daar dezelfde schuldbelijdenis zo'n beetje eruit. Dat werkt niet, eerlijk gezegd. Nee. Maar doe het in veiligheid. Doe het bij de kaars hier met mensen die je vertrouwt. Durf het gewoon eruit te gooien bij God. Dat emmertje dat vol zit bij hem leeg te gooien. Want als we het niet doen, als we daar te voorzichtig mee zijn, dan ontzeggen we onszelf iets. Dan ontzeggen we onszelf die mogelijkheid om door God opgetild te worden. Dus durf het gewoon, je hart uit te storten voor God. Want dan ervaar je in de eerste plaats wat Hanna heeft ervaren, dat ze niet wordt afgewezen. Dan ervaar jij ook dat je niet wordt afgewezen door God. Dat hij op hele andere dingen let dan de mensen in de wereld om je heen. En je, als dit verhaal waar is, en dat geloof ik, en als die verhalen in het evangelie waar zijn, en dat geloof ik, dan is het ook nu nog steeds waar dat als jij je hart uitstort bij God, je door hem gekend voelt, er iets gebeurt in je relatie met anderen, jij iets verandert in relaties, zoals Hanna dat doet, doordat je onverwacht ineens wel antwoord kunt geven, doordat je onverwacht ineens een gelijkwaardig gesprek kan aangaan. Verandert, omdat jij weet dat je gekend en geliefd bent. En het verandert ook iets in je relatie met God. Zoals Hanna kan zingen in 1 Samuel 2, wat we niet gelezen hebben, waar het ook weer gaat van, hij heeft mij opgetild. Hij heeft mij opgetild uit de ellende waar ik in zat, de vernedering. Durf je hart uit te storten bij God. Je ziet het hier bij Hanna, maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de psalmen. Zo vaak. We zingen het, hè, van Psalm 139. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Ook dat is een uitstorten van, kijkt u maar. Want die eindigt die psalm mee. Kijk maar, Heer, durf maar gewoon te kijken in mijn hart. En als er iets is waarvan u zegt van, gaan we anders doen, laat het me maar zien. Die overgave die je ziet bij Hanna, het eruit durven gooien, is iets wat we terugzien in de Bijbel. Is iets wat we terug mogen zien in ons eigen leven. Durf het gewoon eruit te gooien. Je hart en je ziel bij God neer te leggen. Omdat het meteen al iets verandert. In hoe je naar jezelf kijkt. In je relaties met mensen. In hoe je tegen God aankijkt. Amen. We gaan een berijming van Psalm 139 zingen. En ik hoop dat u het vanuit uw hart kunt doen. Mag ik samen met jullie bidden? Heere God, we danken u dat u voor ons bereikbaar bent. Heer, u die woont in de hemel, troont in de hemel, zo hoog verheven boven ons bestaan, zo onbegrijpelijk voor ons, dat u tegelijkertijd in ons hart wil wonen. Dat u in uw Zoon zo bereikbaar voor ons bent geworden. Heer, ons hart is soms verward als er van alles in ons leven gebeurt wat ons doet twijfelen aan onszelf misschien nog het meest. Of dat we het allemaal wel goed zien, of we wel goed genoeg zijn. Heer, dank u wel dat we het niet op hoeven laten lopen. En dat als we het toch hebben laten oplopen in ons leven, we het er allemaal uit mogen gooien bij u. Dat het verhaal van Hanna, dat het het laat zien, dat het mag. Dat u het wilt en dat u het hoort. Dat het niet vergeefs is als we alles bij u neerleggen, het er allemaal uitgooien. Heer, geef ons de moed en de vrijmoedigheid om dat te doen. Om niet onszelf af te sluiten voor u, maar om ons voor u te openen. Zodat wij ook bereikbaar voor u worden, Heer. Ik bedank u voor al die verhalen van mensen die in de marge staan, die er niet bij horen en die u erbij haalt. Die u nieuwe richting geeft in hun leven. Een nieuw begin. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u ook ons steeds weer een nieuw begin wil geven. Waarbij wegvalt wat er allemaal gebeurd is. Waardoor we vooruit mogen kijken naar wat u ons wil laten zien. Heer, we bidden u dat voor mensen die worstelen met ziekte, ze uit mogen zien naar uw toekomst. Ze niet de moed opgeven dat het leven er niet meer toe doet. Dat het leven er misschien juist des te meer toe doet. Dat het kostbaarder wordt als we weten hoe kwetsbaar het is. Heer, we bidden het u voor uw gemeente hier. Dat we met uw ogen leren kijken naar de stad waarin we leven, de wereld om ons heen. Zodat we ook kunnen zien waar u wilt dat wij iets van uw licht laten schijnen. Heer, ook voor ons als gemeente is het soms zo makkelijk om te denken dat we te klein zijn, gemarginaliseerd. Er wordt naar kerken gewezen, er wordt van alles over uitgestort. Heer, dat we het er bij u uitgooien, zodat we de ruimte creëren in ons hart, in ons hoofd, om te zien waar we van betekenis kunnen zijn, voor wie, in deze tijd. Volgens uw plan. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. We bidden u om vrede, om verzoening, om veiligheid voor kleine, kwetsbare mensen die worstelen om het hoofd boven water te houden. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Wat dat ook in deze tijd dan precies mogen betekenen, maar we bidden u voor uw volk dat het zich mag wenden tot Jezus Christus, uw Zoon, en daarin vrede en verzoening mag vinden, omdat Hij de weg is, de waarheid en het leven. Heer, we bidden u voor onszelf, dat wij de komende week in mogen gaan, als mensen die zich geliefd en gedragen weten door u. Dat we mogen beseffen dat uw zegen met ons meegaat. Om Jezus wil. Amen. Mag ik u vragen op te staan, zodat we die zegen kunnen delen? Ik mag u die zegen meegeven. Dus trouwens ook weer woorden aan het begin en het einde van de dienst, waar we dan toch teruggrijpen op oude woorden die nooit hun kracht verliezen. En daarna zingen we een lied wat, hoop ik, voldoende bekend is, maar dat gaan we dan merken. Leo kent het in ieder geval. lieve mensen. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.